Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 25, het eerste vers. Ik heb... Gemeente, de schriftlezing is uit Genesis 12 en daarvan de versen 5 tot en met 9. Genesis 12, de versen 5 tot en met 9. En Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16. En na de schriftlezing willen wij samen nog zingen van Psalm 145... en daarvan het eerste vers, Psalm 145, en daarvan vers 1. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem en tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. En dan Hebreeën 11, versen 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel zou ontvangen. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat één verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, en van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Dan zoeken wij vooraf het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij vergunt ons ook aan de avond van deze woensdag, midden in de week, dat wij weer samen mogen zijn op deze plaats in uw huis. Laat het vanavond, Heere, door genade voor ons mogen zijn of worden een leerhuis, dat wij wijs gemaakt mogen zijn tot zaligheid, en dat we vanavond mogen zitten door genade aan de voeten van de grote profeet en leraar, die de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft bekendgemaakt, en die altijd nog voorgaat, ja tot het einde der dagen toe, om door middel van de prediking zalig te maken die geloven. Want Heere, dan heeft de apostel geschreven, het geloof is door het gehoor, en het gehoor is door het gepredikte woord van God. En Heere, dan gaat het ook voor uw dienstknechten daarom, dat ze door u gezonden zijn. Want Heere, u hebt ook gezegd in uw woord, niemand neme zelf die eer aan, dan die ertoe geroepen is. Heere, wilt gij zo ook deze avond ons nog gebruiken, als een gezondere, om zo ook de gemeente te leiden en te wijden, in de grazige weiden van uw woord, en wij het ook aan het eind van deze avond zouden mogen zeggen, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken, want door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Heer, het is maar een gebrekkige arbeid, maar gij zijt de volmaakte God. En als gij die arbeid, Heere, wilt gebruiken, en als gij uw zegen daarover wilt gebieden, dan zou het voor deze of gene, voor oud of jong, nog kunnen zijn tot een eeuwige zegen. Heere, wat is er nog een voorrecht, dat we ook door de week met zoveel nog mogen samen zijn, dat er nog harten van uwentwege geneigd worden, om het te mogen zeggen, hoe lief heb ik uw woning, die tent, o hemelkoning, die gij u ter eer hebt opgericht. Want Heer, er zijn er ook zoveel die genoeg hebben aan de zondag, en die meden het niet nodig is om u te zoeken, om u te dienen en te vrezen in het gehele leven. Maar Heere, dat is ook een vrucht van uw genade, als we ervan overtuigd mogen worden in ons leven dat hij al onze liefde waardig is. En wat we zo even nog hebben kunnen horen, dat bekende lied van de psalmdichter, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem en hij hoort mijn smekingen. Heere, wilt gij dat ook werken in ons midden, opdat wij ook dit woord, Heere, zouden mogen onderzoeken, dat gij nog wilt gebruiken tot zaligheid, tot onderwijs, tot vermaning, tot vertroosting voor die of gene. Weer zijn wij in deze afgelopen dagen geconfronteerd met de majesteit van de dood, De laatste vijand die teniet gedaan moet worden. U hebt een oude moeder van onze geliefde broeder Beukers en een schoonmoeder van zijn vrouw weggenomen uit dit leven. Heere, haar tijd is ook voorbij. En ze heeft ook bij dat woord mogen leven en ook geweten dat het nodig is om voorbereid te zijn, om toebereid te zijn, om u te kunnen ontmoeten. Heere, hoe zouden wij ook allen moeten najagen die indrukken in ons hart en in ons leven, die ons gaan vervullen met een heilige onrust, die ons gaan uitdrijven naar de troon der genade en die ons ook brengen aan de voetbank van uw voeten, Heere, om het uit te roepen, Heere, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Heere, we zijn zo zorgeloos in die dingen, als wij de wereld maar hebben. En alles wat de wereld ons geeft, dat is ons van nature genoeg. Maar door genade, Heere, is het tekort. Dan gaan we zien hoe nodig het is om land en volk, vader en moeder, vriend en vijand te verlaten, om u de Heere aan te hangen met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat, Heere, gij het leven zoudt worden in dit leven voor onze ziel. Want er heeft ook uw kerk beleden in verleden tijden. Dan is ons hele leven niet anders dan één gestadige dood. Maar nu hebt gij uzelf, Heere, als het waarachtige leven willen openbaren. En nu is het voor ons nodig dat we deel krijgen aan dat leven, dat onvergankelijke leven in Jezus Christus, in dat licht der wereld dat geschenen heeft en dat een weg aanwijst om weer met u verzoend te worden en wederom tot genade te komen. En ook kon het zijn, Heere, voor eeuwig in uw gemeenschap te leven. Gedenken allen die u zoeken, Heere, in al hun zielsverdriet. En zouden ook vanavond onder ons kunnen zijn die zo naar uw huis gekomen zijn met de bede en de verzuchting, Heere, maak toch in uw woord mijn gang en treden vast. En schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Wat zou het een voorrecht zijn, Heere, als er zulke verlegenheid ook vanavond onder ons en in ons persoonlijk leven zou worden gevonden. Dat wij ook vrienden en metgezellen zouden mogen zijn door de kracht van uw woord en geest van de Vader aller gelovigen. Want Heer, er zijn er zoveel die zich erin beroemen Abrahams zaad te zijn en ook daarop menen te kunnen leven en te kunnen sterven. Maar Heere, dan hebt ge ook gezegd in uw omwandeling op de aarde, indien gij kinderen van Abraham zijt, dan zoudt gij ook de werken van Abraham doen. En Heere, dat grote werk dat Abraham gedaan heeft, dat genadewerk dat u in hem gewrocht hebt, dat is nodig, want dat was het geloofswerk. En dit is het werk Gods, hebt gij gezegd, dat ge gelooft in hem die zijn lieve zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Gedenkt u alle rouwdragenden, Heere, in ons midden. U weet hoe diep de wonden zijn. U weet ook wat nodig is om de smart te verlichten. Wilt gij over hen nog doen lichten, Heere, uw vriendelijk en troostrijk aangezicht, opdat ze in u vrede mogen hebben en met u verder zouden mogen gaan. Heere, ontferm u zo over ons allen. We mogen verblijd zijn ook veel jongens en meisjes vanavond onder uw woord te vinden. Zegen ook aan hun harten dit woord. Laat het, Heere, ook niet te veel boven hun bevatting uit mogen gaan, maar laten ze ook iets mogen oppikken van het zaad van het evangelie dat hier nog mag worden uitgestrooid. Heere, dat bidden wij van u. Wees zo ons nog een God van nabij. Gedenk hem die ook vanavond geroepen wordt. Hij kan het zonder u niet, Heere, maar vervul hem nog met uw almachtige genade, opdat zijn hart en mond vervuld mogen worden met uw wijsheid en met uw lof, en wij een weg zouden mogen aanwijzen die de verstandigen naar boven leidt en anderen zouden mogen waarschuwen om toch het leven te zoeken in u. Want buiten Jezus is geen leven, dat is de ondervinding en belijdenis van uw kerk, maar een eeuwig zielsverderf. En daarvoor wilt gij nog behoeden en bewaren, Heere, wilt gij dan zo getrouw maken, ook in de bediening van uw woord, tot lof van uw grote naam, en opdat uw kerk mag worden vermeerderd, en er mogen worden toegebracht, door de kracht van uw eeuwig welbehagen, door de kracht van uw heilige geest, door de kracht van uw vrije genade, door de kracht van uw eeuwige en vrijmachtige zondaarsliefde. Heere, dat bidden wij u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gemeente, de tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Genesis 12, de versen 5 tot en met 9, en zoals we die zo even samen gelezen hebben. We zullen ze nog eenmaal overlezen. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar voor de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar het zuiden. Tot zover. Gemeente, we hebben gelezen de vorige keer hoe het is begonnen. Het begin van dit hoofdstuk laat ons zien wat de diepste oorzaak geweest is van het vertrek van Abraham uit het land Ur der Chaldeeën. Het was een goddelijk bevel. De Heere zelf had gesproken. En als de Heere spreekt, gemeente, wie zal dan de hand des Heeren kunnen keren? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Hij heeft een arm met macht. Anders zou Abraham, gemeente, nooit uit Ur der Chaldeeën zijn vertrokken. Maar God heeft hem gezet, dat mogen we wel zeggen, op de weg van zijn voetstappen. Abraham had maar te volgen. Want God had niet alleen door zijn woord gesproken, gemeente, maar de Heer had ook door de kracht van zijn geest in zijn hart gewerkt. We lezen daarom in het eerste vers van Genesis 12 het goddelijke bevel: ga gij uit uw land. En Abraham, gemeente, is dat bevel des Heeren gehoorzaam geweest. Hij heeft dat bevel in kinderlijke geloofsgehoorzaamheid mogen opvolgen, omdat het woord Gods met macht is. We lezen ook zo in onze eigen belijdenis dat God de uitverkorenen, degene die God van eeuwigheid in Christus tot het eeuwige leven uitverkoren heeft, krachtdadig en onwederstandelijk, gemeente, roept uit de duisternis en overzet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Krachtig was dat bevel van de Heere. Het was het woord van de scheppende God, van wie we in het begin van het boek Genesis kunnen lezen, dat hij alle dingen uit het niet heeft tevoorschijn gebracht. Dat hij hoeft maar te spreken en het is er. Er zij licht en er was licht. En wat, gemeente, nu geschied is in het rijk van de schepping, dat geschiedt ook in het rijk der genade. De apostel Paulus mocht ervan spreken. En dan denkt hij als het ware terug aan de oppermacht van God, zoals hij die openbaarde in het rijk van de schepping, in het begin van de schepping. En dan zegt die apostel, heenwijzende naar de goddelijke roeping, door de kracht van de geest van Jezus Christus in zijn leven, dan mag de apostel schrijven: God die gezegd heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft ook in onze harten geschenen, om te geven verlichting der kennis in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. De Heere had hem een bevel gegeven. En de Heere heeft hem ook, gemeente, een belofte gegeven. God doet samen. En God heeft door die welgemeende belofte het hart van Abraham ingenomen. En ik zal u zegenen. Zo heeft die almachtige God zich in het leven van een vloekwaardige, want dat was hij, met de hele stad Ur der Chaldeeën. God zou geen onrecht gedaan hebben als hij de hele goddeloze stad, waar de schepper niet in erkentenis werd gehouden, waar men het schepsel eerde boven die schepper die te prijzen is tot in der eeuwigheid. God zou geen onrecht gedaan hebben als hij de stad had laten omkeren, zoals ook later zal geschieden met de steden Sodom en Gomorra. Maar zie, de Heere haalt er als het ware enkele uit. Lot ging ook mee. Hij wordt later in de Bijbel genoemd door de apostel Petrus de rechtvaardige Lot.
Want we kunnen wel over de zonde van Lot spreken, gemeente. En die had hij ook. En dat hij ook nog zo vleeselijk was en zo aardsgezind. Toen hij koos voor de vruchtbare grazige weide bij Sodom en Gomorra. Jazeker, maar het was toch door genade de rechtvaardige Lot. En hij heeft, gemeente, toch zijn ziel gekweld te midden van de goddeloosheid van Sodom. Ook Lot heeft de Heere willen zetten op de weg van zijn voetstappen. Maar gemeente, ook Sarai, haar naam betekent prinses. En ze was, gemeente, ook van goddelijke afkomst, want zij was ook uit God geboren en had daarom ook voor God koninklijke waardigheid. Jazeker, Johannes die schrijft in het begin van het boek Openbaringen, en dan spreekt hij over het voorrecht van de ganse kerk. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters, terwijl hij zelf, gemeente, als een arme en ellendige balling daar op Patmos verkeerde. De Heere heeft er enkelen uit willen halen en willen zetten op de weg van zijn voetstappen. Het was een haast onmenselijk bevel. Ga uit uw land. Want gemeente, daar was Kain nu juist zo bevreesd voor. U weet dat wel. En de jongens en de meisjes weten het ook wel. Waar was Kain zo bevreesd voor? Dat hij moest zwerven. En dolen, dat is dwalen op de aarde. Maar het zou rechtvaardig zijn. Want de Heere heeft Kain gewaarschuwd. En de Heere heeft ook gezegd tegen Kain, is er niet, indien gij wel doet verhoging. Maar hij heeft alles in de wind geslagen. En daarom zwervende en dolende op de aarde. En u kan het, gemeente, soms in Gods woord wel eens de indruk wekken dat nu juist Gods uitverkoren kerk het lot moet ondergaan wat eigenlijk alleen rechtvaardig de verworpenen zou toekomen. Zwerven en dolen op de aarde. Geen vastheid, geen rust. En u gaat, gemeente, God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid juist met de zijnen een weg waarvan ze zelfs wel eens kunnen denken, zou dat wel de weg des Heren zijn? Zou God zijn eigen volk zulke wegen kunnen aandoen dat ze alles moeten prijsgeven en dat ze alleen als het ware, gemeente, de Heren overhouden? En dat is nu juist het doel dat God zich van eeuwigheid heeft voorgesteld. Dat men niets zou overhouden dan de vrije gunst alleen. Dat men niets zou overhouden dan deze belijdenis. De Heere is mijn deel en daarom zal ik op hem hopen. Want al wordt het dan een moeilijke weg, gemeente, een haast eindeloze weg. Kilometers lang, door woestijnen, door gevaren van rivieren, door gevaren van moordenaars heen. Hij ging met het goddelijke woord. De Heere had gezegd, en ik zal u zegenen. En in die enkele woorden, gemeente, ligt voor het ware geloof meer kracht dan alle kracht die mensen ons zouden kunnen geven. Als de Heere, zegt de apostel, met ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Het gaat er maar om dat de kerk mag zien op het vriendelijk aangezicht van de Heere. Want dat geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het zou inderdaad een beproevingsweg worden. Het zou als het ware een weg worden die door de onmogelijkheden en door de dood zou heen leiden. Maar gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ja, zegt de Heere, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uw vaders huis, en ik zal u zegenen. En gemeente, God houdt zijn woord. We hebben het zo vaak wel eens gehoord dat God een waarmaker van zijn woord is, maar weten we het ook uit eigen ondervinding? Dat de Heere zijn woord waarmaakt. Dat het de hoogste eer is van de Allerhoogste om te vervullen wat hij heeft toegezegd. Ook al is het door wegen die wij gemeente niet zouden verkozen hebben, als God ons eigen vlees had laten kiezen. Wegen van bitterheid, wegen van tegenspoed, maar toch wegen van een verborgen zegen. Want hij heeft gezegd, ik zal u zegenen. En wanneer ging dat woord gemeente nu in werking? Dat woord dat begon te werken terwijl God het gezegd had. Want Gods woord, dat is Gods daad. En nu gaat gemeente de Heere van vrede spreken tot Abraham, hem trekken uit de duisternis, zetten op de weg van zijn voetstappen en verzekeren van zijn onveranderlijke en zegenrijke tegenwoordigheid. Ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vervloeken die u vloekt. En zo gemeente is Abraham met Sara en met Tera zijn vader en Lot zijn neef uit dat land van hun geboorte weggetrokken en vinden wij ze op een zeker ogenblik in Haran. En juist daar in Haran, gemeente, daar heeft de Heer hen bijzonder gezegend. Hetgeen we ook kunnen afleiden uit het vijfde vers, want daar staat: en Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. Daarom moest Abraham, gemeente, naar Haran trekken. Ik weet niet of u een bijbeltje bij u hebt, maar u moet maar eens achter in het GBS-bijbeltje kijken. Daar staan een paar kaartjes. En dan kunt u op een van die landkaarten kunt u zien waar Haran ligt. Het ligt in noordwestelijke richting vanaf het land der Galdeën gerekend. Maar dan kunt u ook zien, gemeente, dat die stad Haran ook ver ten noorden van de weg ligt die naar Kanaan zou leiden. Haran ligt veel noordelijker dan Kanaan. De weg van het land van de Galdeën naar het land der belofte was in werkelijkheid veel korter, gemeente. God heeft met Abraham een wonderlijke weg gehouden. God is met Abraham, gemeente, een omweg gegaan. Misschien zal hij later zichzelf wel eens afgevraagd hebben: Heere, waar was dat nu eigenlijk goed voor? De weg naar het land der belofte, dat God hem alsnog zou wijzen, was immers veel gemakkelijker dan de weg die de Heere met Abraham hield. Maar hij zal, gemeente, achteraf toch ook wel de wijsheid en de goedertierenheid Gods hebben mogen aanbidden. Dat nu juist in die omweg, juist in dat vergelegen Haran, de Heere voor Abraham zijn zegen zou waarmaken. De zielen en de haven die zij verkregen hadden in Haran. Daar kunnen we, gemeente, ook veel van leren. Daar kunnen we ook iets in lezen van de goddelijke vrijmacht. God is nooit verplicht om de zijnen verantwoording te geven van de weg die hij met hen houdt. Dat was God aan de vader der gelovigen niet verplicht. Dat was God aan zijn geestelijke kinderen ook niet verplicht. Daarom zegt het woord ook: gewen u aan de Heere en heb vrede. Want het is altijd wijsheid wat hij doet. En hij zal alles maken dat ge u verwonderen moet. Israël, gemeente, ging ook niet langs de kortste weg naar Kanaan. Het zaad van Abraham, voor wie Mozes ook deze woorden beschreven heeft, moest ook in die raadselachtige weg geleid worden, die hen uiteindelijk na veel pijn en moeite en strijd in het land der belofte zou brengen, waar ze uiteindelijk zijn volle zegen zouden mogen proeven en smaken. Het was Gods vrijmacht om met Abraham een omweg te gaan. En het was Gods genade dat Abraham, gemeente, in deze weg achteraan mocht komen. Want hij heeft dat toch wel geleerd, gemeente. En onthoud het maar, jonge vrienden en vriendinnen, dat in de weg van Gods voetstappen Abraham ervaren heeft dat hij die roept getrouw is, die het ook doen zal. Dat het woord dat Christus tot zijn kerk gesproken heeft ook zo waar is. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle dingen zullen u toegeworpen worden. O gemeente, de God van het Oude Testament en de God van het volk van het Oude Verbond is niet anders dan de God van het Nieuwe Testament. Zo wie verlaten zal hebben huizen of broeders en zusters om mijns naams wil, die zal duizendvoud weder ontvangen. Ja, zegt de Heere tot zijn kerk, en het eeuwige leven beërven. De Heere zegende Abraham in ruime mate. En hij openbaarde zichzelf niet alleen als een God van trekkende liefde en van alles overwinnende genade, waardoor we alles prijs kunnen geven, maar hij heeft ook het gebed verhoord van deze vader der gelovigen. Want denk erom, gemeen, dat Abraham vele keren heeft lopen smeken en zuchten op die weg. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden om zo te mogen ondervinden wat we samen gezongen hebben. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar dat gaat niet vanzelf, gemeente. Dat gaat altijd bij Gods kinderen in een weg van strijd. In een weg van roepen tot God. In een weg van het smeken om zijn vriendelijk aangezicht nog weer eens te mogen zien lichten. Maar dan is, gemeente, deze zoeker, deze gezochte, deze geroepene van Gods wegen er ook achter gekomen. En dat is ook de heerlijke ontdekking van dat geestelijke zaad van Abraham, dat de Heer alles heeft, alles bezit wat ze onderweg nodig hebben. Ja, dat de Heer ook wel eens meer dan overvloedig wil schenken, juist als ze hebben leren loslaten. Abraham heeft het ervaren. Wat er staat ergens bij de profeten: mijn is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Abraham heeft zijn eigen zwakheid moeten inleven, maar hij heeft Gods kracht mogen ervaren. Hij heeft zijn eigen armoede moeten toegeven, maar hij heeft ook mogen ontdekken dat hij een schatrijke God in de hemel heeft. Ja, zoals hij genoemd wordt door de apostel in de Hebreeënbrief. Een beloner van degene, van al degene die hem zoeken. Ja, daarom lezen we ook: Abraham nam Sara en Lot en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. We zouden bij al deze dingen, gemeente, wel wat langer kunnen stilstaan. Maar we zullen alles maar vanavond ook weer kort en bondig proberen te bespreken. En Abraham nam Sarai. Eerst eens even iets over Sarai, gemeente. Want er zijn vanavond ook meisjes en ook vrouwen in de kerk. Sarai was een begenadigde vrouw. Dat hebben we ook aan het begin gezegd. Zij was, gemeente, weliswaar niet op dezelfde wijze geroepen als Abraham. Want wij lezen dat de Heere alleen tot Abraham gezegd heeft: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u zal wijzen. Zo heeft de Heere tegen Sarai, gemeente, niet gesproken. Maar, en dat is wel zeer treffend, ze is wel met de vader aller gelovigen op weg gegaan. Ziet u, daar gaat het maar om. Daarmee willen we ook maar dit zeggen. Dat al de wegen die de Heere gaat met de zijne totaal verschillend zijn. En dat niet één van Gods kinderen dezelfde weg heeft naar het land der belofte als de ander. Maar het voornaamste is wel dit. En ik hoop dat er ook zoveel mogen zijn, ook in ons midden, mannen en vrouwen, die ook zo door een geestelijke band verenigd zijn. Sarai ging op weg met de vader aller gelovigen, omdat ze moest. Dan hebben we Sarai's leven, gemeente, nog niet begrepen. Maar we kunnen uit de hele levensgang van Sarai, kunnen we, gemeente, opmaken dat God zelf haar hart geneigd heeft. En daarom mag een van de apostelen in het Nieuwe Testament Sarai rekenen tot wat hij noemt de heilige vrouwen die op God betrouwden. Maar juist omdat zij een vrouw was aan wie de Heere ook genade had bewezen, had zij, gemeente, in haar leven een scherpe doorn in het vlees. Zij was onvruchtbaar. Zij miste de kinderzegen, maar zij miste niet de zegen die meegaat over dood en graf. Eén van de heilige vrouwen die op God betrouwden. Niet op dezelfde wijze als Abraham geroepen, maar wel even krachtig, onwederstandelijk, door de God van Abraham bewogen, door de geest van Christus getrokken, want die werkte ook onder het Oude Testament, om mee te gaan naar dat land dat de Heere zou wijzen. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon. Ja, gemeente, Lot was een zoon van Haran. Dat is niet precies dezelfde naam als de stad waarin Abraham enige tijd verblijf gehouden heeft. Dat blijkt ook uit de grondtekst, maar in de vertaling is het wel dezelfde naam. Het gaat hier om de broer van Abraham, die de Heere, als het ware, voordat Abraham uit het land Ur der Chaldeeën weggetrokken is, gestorven is. Staat in het voorafgaande schriftgedeelte dat Haran, de vader van Lot, gestorven is in het land Ur der Chaldeeën. Lot was, gemeente, eigenlijk een, we zouden zeggen, een aandoenlijke persoon. Als we erover nadenken hoe Lot meegegaan is met Abraham, de vader der gelovigen. Wat is, gemeente, Lot dan, als het ware, zoals die getekend wordt in de Bijbel, een eenzame persoon. Hij heeft geen moeder die met hem meetrekt. Zijn vader heeft de tijd ook al met de eeuwigheid moeten verwisselen. En daarom, gemeente, naar de mens gesproken, was Lot maar een arme, beklagenswaardige persoon. Maar hij wordt in 2 Petrus 2 vers 7 genoemd de rechtvaardige Lot. Dus ook begenadigd. En tot het einde van zijn leven heeft God zich met Lot bezig gehouden. Ja, tot in de eeuwigheid. Want als Lot later in die goddeloze stad Sodom en Gomorra vertoeft om daaruit te gaan, zijn het de engelen Gods die zijn hand vatten en die hem meetrekken uit die stad, opdat hij in het oordeel van de stad niet zou vergaan. En is Lot, gemeente, omdat de Heere nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, als een brandhout uit het vuur gerukt. En we zien hier als gemeente, als het ware, met eerbied gezegd, een klein kerkje. Een klein kerkje. Het is altijd aangenaam als er veel mensen in de kerk zijn. Dat is ook wel eens gevaarlijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Soms ook voor de predikanten gevaarlijk. Maar het is wel aangenaam als we samen, ook door de week, gemeente, nog met zoveel in de kerk mogen zitten. Maar de kerk kan soms, de ware kerk kan soms zo klein zijn, dat we soms zeggen, kan dat aantal nu de naam van kerk wel dragen? Abraham, Sarai en Lot. En het was gemeente in die tijd. Maar als het erop aankomt, dan kunnen ze elkaar toch zo ontzettend goed begrijpen wat het is om door een almachtige hand Gods verbroken te worden en om gebracht te worden aan de voetbank van zijn voeten, aan de troon van zijn genade, als arme smekelingen die het uit moeten roepen, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Ze kunnen elkaar verstaan, al is hun aantal nog zo klein. Ze zijn tezamen de kerk waarvoor Christus zijn bloed gegeven heeft en voor wie Christus zijn geest heeft uitgestort, ja, op hun vlees, opdat ze een volk zou zijn tot zijn lof en dienst bereid. Een volk dat hem achteraan mag kleven en dat het uit mag roepen: ik zal u hartelijk beminnen, o Heere, mijn sterkte. Dat is veel meer waard, gemeente, dan alle namaak, ook van onze tijd. O, wat kunnen we bang zijn voor de grote getallen. En daarom heeft iemand ook eens gezegd, het is beter om je gehoor te wegen dan te tellen. En dat is, gemeente, een behartigenswaardige raad. Een hele kleine kerk, maar een hechte gemeenschap. Abraham, Sarai en Lot en al hun haven die zij verworven hadden in Haran. Ja, in Haran, gemeente, heeft de Heere vervuld: ik zal u zegenen. Wat wordt daar bedoeld met die haven? Dat is de levende haven van lastvee. We kunnen hierbij denken aan ezels en aan kamelen die in het wild gevangen werden, bijeengedreven werden en getemd werden voor menselijk gebruik. Wordt hier ook gesproken over de zielen die zij verworven hadden. Dat waren, gemeente, de slaven, de heidense slaven die door Abraham in dienst waren genomen. Als wij denken aan de slavernij, dan denken we ook altijd aan een zware last. En inderdaad, de slavernij heeft in de afgelopen eeuwen, gemeente, ook heel wat ellende te zien gegeven. En wat heeft de mens zich ook vaak uitgeleefd op de weerloze slaven die nergens hun recht konden halen. Inderdaad is de slavernij afgeschaft en we hoeven daar ook echt niet treurig over te zijn. Maar wat de slaven van Abraham betreft, ik kan uw gemeente toch wel verzekeren dat die een goed leven gehad hebben. En dat zij misschien wel eens tegen elkaar gezegd hebben, die slaven uit Haran, die hij daar verworven had, wat hebben we toch een goede meester. Wat hebben we toch een vriendelijk heer. Want gemeente, laten we ook dit vanavond elkander voorhouden. Genade wordt zichtbaar in je leven. En als genade onzichtbaar blijft in het leven, dan is het, gemeente, geen genade meer. Wij lezen in de Bijbel, de rechtvaardige, die kent zelfs het leven van zijn beest. Zou hij dan het leven niet kennen van man, vrouw of kinderen of kleinkinderen? Of zoals hier staat, de zielen die zij verkregen hadden in Haran. Ongetwijfeld heeft de Vader aller gelovigen zeer vriendelijk en zeer voorkomend voor deze slaven ook gezorgd. En wat er ook nog bij kwam, gemeente, dat is dit. Dat die slaven die Abraham verkregen heeft in Haran, die kwamen in de werkingssfeer, met eerbied gezegd, van de levende God. En nu is het nergens beter te vertoeven, gemeente, dan ik zou haast zeggen op de werkplaats van God en van God de Heilige Geest. Daarom heeft ook een van die dichters eens gezegd, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Waarom had hij die tent zo lief? Waarom die woning? Daar was het onderwijs. Daar sprak het woord van de levende God. Daar kregen ze raad. Daar werd een weg gewezen om de rechtvaardige toren van God te ontgaan. Die slavengemeenten zijn in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid gebracht onder de invloed van die zegenende God. En ze zullen later wel eens gedacht hebben, we waren bevreesd toen we gekocht werden. Maar er zullen de gemeente van de slaven van Abraham ook geweest zijn, die door een hogere koning gekocht zijn. En dat is de God van Abraham. Dat is de koning van de kerk. De Heere Jezus Christus, die ook uit het slavenvolk van Abraham zijn volk vergaderd heeft. Daarom heeft hij ze ook bevolen te laten besnijden. En als wij, gemeente, de gelegenheid krijgen, dan hopen we het ook in de toekomst over na te denken. Ook de slaven van Abraham, het teken van de goddelijke genade en van het goddelijke verbond, mogen ontvangen. Want de apostel heeft gezegd, in Christus is nog dienstbare, nog vrije. Dan maakt God geen onderscheid tussen oud en jong, rijk en arm, vrije of dienstbare. En zij togen uit. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. Het eerste afscheid, gemeente, was het vertrek uit Ur der Chaldeeën. En nu moeten ze alweer opbreken. Misschien heeft Abraham wel eens gedacht toen hij in Haran aankwam en toen hij daar al die zegeningen van Gods wegen heeft ontvangen, misschien heeft hij toen wel eens gedacht, hier zal de Heere ons wel willen hebben. Zoals we ook wel eens een tijd in ons leven kunnen beleven, waarin we ook kennelijk de zegen van boven ontvangen. Ja, gemeente, vooral als het in het natuurlijke is, in het materiële, dan zouden we altijd daar wel op die plaats in ons leven willen blijven. Maar dat blijft niet altijd zo. Dat leven van die vader der gelovigen, dat zou hier op aarde, gemeente, altijd weer opnieuw opgeschrikt worden. En hij zou altijd weer opnieuw uit zijn rust opgewekt worden. Verderop, zegt de Heere, u moet verder. En zij togen uit. En toen moesten ze weer de woestijn in. Want je kunt van Haran, gemeente, alleen maar in Kanaan komen. Dwars door de woestijn. En daarom kunt u zich wel indenken. Dat Abraham gedacht heeft in die tijd, moet dat nu zo? Zoals Gods kerk dat wel eens meer bij zichzelf kan denken, moet dat nu zo? En toch, gemeente, je ziet dat het woord weer overwint. En je ziet dat de roepende God weer te sterk wordt. Want zonder tegenspreken lezen wij, en zij togen uit. En als we nu de hele levensgeschiedenis van Abraham natrekken, dan zeggen we ja, het is waar. De mens heeft een strijd op aarde. Het is waar, hier is het land der rusten niet. En hij is tot het einde van zijn leven gebleven een weerloze, kwetsbare, rondzwervende vreemdeling. We zouden haast zeggen, het lot van Kain, zwervende en dolende, maar met een verborgen geheim in zijn hart en in zijn leven. Dat is de zegenende God en de algenoegzame genade. De Heere heeft het ook aan Abraham geleerd. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Want er zou straks in de volheid van de tijd ook een offer gebracht worden voor deze geroepene. Op grond waarvan God roept, trekt, onderhoudt, doet volharden tot het einde toe en ook volkomen zalig maakt. Asaf heeft het ook niet altijd verstaan. Heeft ook wel meerdere malen geklaagd. Wat wij in zijn psalmen vinden. De goddelozen hebben vrede. En ik heb geen rust. Rust nog vrede wordt gevonden in mijn beenderen dag en nacht. En zij togen uit. Maar gemeente, met welke een wijsheid Gods. De Heere heeft die vader der gelovigen willen leren dat ze hun pinnen niet te diep moeten inslaan. En in tijden van rust, van vrede en van voorspoed nooit moeten vergeten dat er wel eens onverwacht een tijd kan aanbreken dat de pinnen losgetrokken moeten worden en dat de Heere hen opnieuw in de woestijn gaat leiden om daar naar hun hart van vrede te gaan spreken. Stelt u zich eens voor dat Abraham in Haran was gebleven. Nou, dat was een heerlijk leven natuurlijk. Het aantal ezels en kamelen werd almaar groter. Goud en zilver werd al meer opgestapeld in de tent van Abraham. Ja, dat was een kostelijk leven. En hij zal wel gedacht hebben, het is maar goed dat God me geroepen heeft, want ik heb het nog nooit zo goed gehad. Bent u ook wel eens tot zo'n dwaze conclusie gekomen? Oh, dan is het maar goed dat God weer eens ingrijpt. En dat God weer eens in de woestijn gaat leiden, omdat ze nog niet zijn in dat land der belofte, als de Heere het eens niet zou doen. Geliefde vrienden, zou dan de valse rust in ons leven niet de overhand krijgen? Zouden we dan niet levende met de wereld omkomen? Zouden we dan niet in het garen verstrikt raken van die rijke man, van wie geschreven staat in de gelijkenis, hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En hij had op de duur zelfs geen oog meer voor de nood van een ander. Want hij had nog maar één persoon voor wie hij belangstelling had. En dat was zijn eigen ik. En dat zou, gemeente, bij de kerk net zo gaan. Als de Heere ze niet opnieuw, zoals de oude christenen wel eens zeiden, de rust zou opzeggen. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. De wijsheid Gods, de raad Gods en de vrijmacht Gods. Om te gaan naar het land Kanaan. Nu zouden we, gemeente, zo lezende de indruk kunnen krijgen alsof dat het doel geweest is van Abraham zelf. Hij toog uit Haran om te gaan naar Kanaan. Als we dit zo lezen, dan zouden we menen dat de Heere aan Abraham het reisdoel reeds bekendgemaakt heeft. Maar dat is, gemeente, niet af te leiden uit deze spreekwijze. Deze Hebreeuwse spreekwijze kan evengoed inhouden dat het het doel was van een ander. En zo moeten we het lezen. Het was het doel dat God gesteld heeft, maar dat voor Abraham onbekend was. Want tot in het land der belofte, en ook in het land der belofte zelf, heeft de Heer het reisdoel altijd zelf bepaald. En de vader der gelovigen moest het leren, om door zijn hand geleid te worden. Zij togen uit om te gaan. God heeft opnieuw Abraham kenbaar gemaakt dat hij daar in dat welvarende Haran niet zou mogen blijven, maar dat hij op moest breken, naar een andere bestemming moest gaan. Hoe de Heere gesproken heeft tegen Abraham, dat weten we niet, gemeente. Daar heeft de Heere zoveel middelen voor, dat wij die maar ook aan hem het beste kunnen overlaten. We lezen, en zij kwamen in het land Kanaan. Vers 6. Dus na een lange woestijnreis van duizenden kilometers komt hij dan aan in een ander land. Dan moet u zich eens indenken welke indruk dat gemaakt heeft op de vader der gelovigen. Als ze daar komen opzetten, die grote karavaan, uit die barre, onherbergzame woestijn, en zij trekken dan via de stad Damascus zuidwaarts, ten zuiden van het meer van Galilea, steken ze de Jordaan over en komen ze daar, gemeente, in een land dat zijn weerga niet had daar in het nabije oosten. Het was als het ware een paradijs dat zij samen binnentrokken toen zij de Jordaan waren overgestoken. En ongetwijfeld is ook daar in het hart van Abraham de begeerte versterkt om daar toch te mogen wonen. Dit land in bezit te mogen hebben. En dan lezen wij in het 6e vers.
En hij kwam tot aan de plaats Sichem, de plaats Sichem. Als dat woordje plaatsgemeente gebruikt wordt, dan bedoelt de Bijbel een cultusplaats, een godsdienstige plaats, waar de aanbidding van de afgoden plaatsvond. We lezen in Romeinen 1 van de dwaasheid van de afgoderij, dat het hun niet goed gedacht heeft om God in erkentenis te houden. Het land van Kanaan was een heerlijk land. Een land ook vol van melk en honing. Maar het was godsdienstig gezien, gemeente, een van de armste en meest beklagenswaardige landen en volkeren in het nabije oosten in de tijd van Abraham. Hij is aangekomen bij Sichem, dat is het midden van het land. Het centrum, geografisch gezien, maar ook wat de godsdienst van het volk betreft. Daar trokken de Kanaanieten samen op hun feestdagen om daar hun goden te dienen en te offeren bij het zogenaamde eikenbos More. En dat eikenbos, gemeente, dat was als het ware een verzameling van, en dat zegt het woord eigenlijk, krachtige, fiere eikenbomen. En daar werden de goden als het ware gezien in hun goddelijke kracht. Men achtte de kracht van de eikenbomen een uitbeelding van de kracht van hun afgoden. En daarom op die plaats waar die goddelijke kracht zich manifesteerde, daar kwamen de heidenen samen om zich door hun goden ook te laten onderwijzen. Want More, dat betekent eigenlijk leraar. En bij die leraar dachten de Kanaanieten aan een waarzegger. En daarom zouden we dat woord eikenbos More wel kunnen vertalen met waarzeggersbos. Waarzeggersbos. Dus die uitdrukking, gemeente, die geeft aan tot welke dwaasheid dit volk van de Kanaanieten was gekomen. Omdat men zelfs meende dat deze bomen onderwijs konden geven. Zelfs de toekomst konden voorspellen. En dat men uit het geruis van de toppen van de bomen ook de toekomende tijd kon voorspellen. Abraham is eraan gekomen op zijn reis door dat land der belofte. Een heerlijk land. En toch ook een droevig land. Nederland lijkt het wel. Een land van overvloed. Een land van welvaart. En het diepst gezonken van heel westelijk Europa. Wat in Nederland mag, wat in ander land nog niet mag. Vroeger zeiden de buitenlanders, Nederland loopt achter. Ze durfden zelfs spottenderwijs te zeggen, Nederland vergaat 100 jaar later als de wereld vergaat. Dat durfden ze vroeger te zeggen. Omdat Nederland in alle dingen, ook in de zonde, achterliep. Nou, dat is, gemeente, geen oneer als je de zonde achterloopt. En nu lopen we in de zonde voorop. En nu gaan wij ze voor in de ongebreidelde uitleving van alle zonden tegen alle 10e geboden. Dat kan in ons land. In zo'n land leidde God de Vader der gelovigen. Er zullen misschien vanavond mensen zijn die zeggen, was er dan geen betere plaats voor Abraham? Waarom leidde God de Vader der gelovigen midden in die grote goddeloosheid? Ach, gemeente, je hoeft echt niet te gaan verhuizen. Ik weet het wel. Je kunt soms wel eens een tijd hebben dat je zegt, hoe lang kunnen we in Nederland eigenlijk nog met goed fatsoen leven? Ook met onze kinderen. Er zijn mensen die daarvoor geëmigreerd zijn naar Canada. We hebben ze er ook wel gesproken. Mensen die om die reden gezegd hebben, wij wonen liever hier
waar er 4 kilometer of 5 kilometer geen huis in de omtrek te bekennen is met onze kinderen, dan in de goddeloosheid waarin we hebben moeten leven. Ik kan dat wel begrijpen. Maar toch, gemeente, kunnen we dat niet altijd goedkeuren. We willen er ook nog wel bij zeggen, het is een persoonlijke zaak en we kunnen het voor een ander niet daarover beslissen. Maar één ding is zeker, de apostel Paulus die heeft geschreven, een ieder blijven in de roeping waarin God hem geroepen heeft. En al zouden we, gemeente, helemaal alleen komen te wonen in de meest afgelegen gebieden van deze aarde, je zou alleen al uzelf meenemen. En dat is al heel wat. Want ons eigen vlees is ook al een zodanige doodsvijand, dat we zonder de hulp des Heren ook dan niet staande kunnen blijven. Noach of Lot werd uit Sodom geleid straks. Dan is hij alleen met zijn 2 dochters. En meer hoeven we niet te zeggen. Want de doodsvijanden, gemeente, zitten ook binnen de poort. Wij kunnen niet uit de wereld gaan. God leidt zijn volk soms in tijden en plaatsen. Dat ze zeggen, Heere, hoe lang moeten wij daar tussen leven? Maar hij vergist zich niet. Want één ding is zeker. Die de God van Abraham tot zijn hulp heeft, die zal staande blijven, al is hij 1000 keer gevallen. Door de kracht van de levende God tot de jongste dag toe. Want de Heere zal nooit hun val gedogen. En hij zal ze nooit verzoeken, boven vermogen, maar, zegt de apostel, met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven. Ja, dat staat hier zo heel kort, maar dat was wat, gemeente. En de Kanaanieten waren toen in dat land, een volk bedreven in allerlei gruwelijke goddeloosheid, waarvan Mozes het een en ander in zijn boeken heeft doorgegeven. Een ijsje ervan. Welke liederlijkheid op allerlei gebied uitgeleefd werd in dit Kanaanitische volk. En bovendien, het was een krachtig volk en het hele land werd door hen beheerst. En het was menselijkerwijs gesproken uitgesloten dat Abraham bezitter zou worden van dit land. Staat ook niet voor niets in dit gedeelte, hij is doorgetogen. Dat wil zeggen, hij kon nergens een plaats van rust vinden. Abraham mocht blij zijn, gemeente, dat hij met deze mensen, deze afgoden, die naar zijn verdrag kon sluiten, en dat ze hem met rust lieten, want ze hadden hem wel 1000 maal kunnen verslinden. Maar dat liet de Heere niet toe. Dan is hij een vurige muur van rondom. Dan zegt de Heere, ik zal raad geven. En mijn oog zal op u zijn. Dan is God machtig te verlossen. Door velen en door weinigen. Abraham te midden van een heidens volk. Een goddeloos volk. In het hart, in het hol van de leeuw. Sichem. Dat was de goddeloosheid ten top. De blinde dwaasheid van de afgodendienst. Maar dan krijgen we het, gemeente, vers 7. Zo verscheen de Heere aan Abraham. Dan krijgt hij een geopende deur in de hemel. Dan krijgt hij dus even opnieuw Een indruk van de levende God. Een gezicht op de onzienlijke. Abraham, die vreemdeling is geworden op de aarde, mag eens even uitrusten bij die God die hem geroepen heeft. En dat is een groot voorrecht. We kunnen inderdaad zeggen dat het leven van Abraham vol strijd geweest is. Maar dat leven wordt onderbroken door Gods ontmoetingen. Als hij die aanblik, als het ware, van die macht, van die goddeloosheid, nog maar nauwelijks verwerkt heeft, treedt daar opnieuw uit zijn heiligdom de roepende God, de levende God, de verbondsgod, de Heere, Jehovah. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Zo verscheen hem de Heere. Ja, niet in volle goddelijke luister. Want wie zal God zien en leven? Maar aangepast aan het menselijke bevattingsvermogen. Want geen mens kan God aanschouwen en leven. Maar de Heere heeft zich zo geopenbaard dat Abraham het kon verdragen. En de Heere is gaan spreken. En de Heere die heeft tegen Abraham, die dat land was doorgetrokken, in het hart van Canaan was doorgedrongen, gezegd: Abraham, en dit land zal ik aan uw zaad geven. Daar verheft zich de Heere als koning der koningen en Heere der Heren. Ik zal u dit land geven. Dit land dat niemand in kan nemen. Dit land dat haar inwoners nooit zullen prijsgeven. Dit land wat ze met hand en tand zullen verdedigen. Dat zal ik aan uw zaad geven. Dan denken we vanzelf aan Psalm 24. Is uw troost wel eens geweest? De aard en alles wat ze heeft, met al wat zich beweegt en leeft, vriend en vijand, is het wettig eigendom des Heren. En hij doet ermee wat hem behaagt. Maar onthoud één ding, dat de hele wereld, als het erop aan gaat komen, ten dienste staat van de kerk, hoor. En dat alle besprekingen, of het nu in Washington is of in Moskou of in Peking, dat alle besprekingen uiteindelijk zo zich zullen ontwikkelen dat er kerk er beter van wordt. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan eerbiedig neer. Want de Heere alleen is God. Denk ook aan Handelingen 17. Daar staat Paulus voor die grote menigte filosofen, machthebbers, Grieken. God die de wereld gemaakt heeft met al wat daarin is, heeft uit één bloede het ganse menselijk geslacht gemaakt. Om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. en de bepalingen van hun woning. Daarom heeft de Heer gezegd, kan ik dat straks aan u geven, Abraham, aan uw zaad. Hij heeft dat geordineerd. Hij bepaalt de tijden. Hij bepaalt de woonplaats. En het staat allemaal ten dienste van dat kleine volkje, zoals het genoemd wordt. Gij volkje Jacobs. Niet waar? Wormpje Jacobs. Volkje Israëls, noemt de profeet de kerk. Want het is echt niet veel voor het natuurlijke oog. Echt niet. Maar die God is groot. Die ze geroepen heeft. Die aan hen verschijnt als ze het nodig hebben. En die ze uiteindelijk een meerder Kanaan zal schenken. Waar God alles zal zijn in allen. En waar geen vijand de stad zal verstoren. Die God ter woning heeft verkoren. Ik zeg de Heer. Zal aan uw zaad dit land geven. Ach, laten we gemeente maar niet groot doen. We doen zo graag groot. En Gods volk doet ook zo graag groot. Maar we zijn niet groot. Ze zijn geroepen met een goddelijke, onberouwelijke roeping. Dat is hun grootheid. Maar ze blijven arm in zichzelf. Maar terwijl ze meer en meer hun eigen armoede, onmogelijkheid, weerloosheid gaan inleven tegen alle vijanden van binnen en van buiten, mogen ze toch in die weg van vreemdelingschap ervaren dat zij een almachtige en een schatrijke God hebben, die alles in allen vervult op zijn tijd. Want dan mag hun beker wel eens overvloeien. Omdat hij, gemeente, zijn volk lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. Ik zal u dit land geven. Dat zou de Heere doen op zijn tijd. Want het is uiteindelijk, gemeente, allemaal voor de kerk. Alles is straks voor de kerk. De kerk is nu klein. De kerk is kwetsbaar in die grote wereld. Als God het niet zou verhoeden, zou die kerk, die levende kerk, in de kortste tijd van de aardbodem zijn weggevaagd. Net zo goed als Abraham, Sarai en Lot door de Kanaanieten zouden zijn weggevaagd. Maar dat zal de Heer niet dulden. Nee, alles is uwe, zegt de apostel. Voor de kerk is alles, al kunnen ze het niet altijd bekijken. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zijn ook de verdrukte en de vervolgde, de aangevochtenen. Want zij zullen de aarde beërven. Dat is nog meer dan Kanaan. En niet alleen een goddeloze aarde, maar een gereinigde aarde. Een aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Ja, gemeente, ik zou u nog op enige dingen willen wijzen. Er staat aan uw zaad. En hij had geen zaad. Hij was oud. Hij was onvruchtbaar en Sarai was onvruchtbaar. En dan dit land. Vol van machtige vijanden. En dan uw zaad. Dat betekent ook dat Abraham zelf vreemdeling zou blijven. Want hij krijgt dat land niet. Zijn zaad, zegt de Heer. Dat zou genoeg zijn, gemeente, om Abraham in de verzoeking te brengen om weder te keren. Het heeft de Heere behaagd om Abraham te oefenen in de vreemdelingschap. En hij zou al die tijd van zijn leven geen voetstap, zegt Stefanus in zijn reden tot de Joden, van het land der belofte in bezit krijgen. Abraham zou vreemdeling blijven. Totdat de Heere hem thuis zou halen. in de stad die fundamenten heeft. Staat in de Hebreeënbrief dat hij niet teruggekeerd is. Dat kon niet. Want die roept is getrouw. Die nooit zal laten varen. De werken zijn er handen. Het is waar, de kerk kan soms zo verzocht worden dat het land der belofte, dat hemelse Kanaan, totaal uit het gezicht verdwenen is. Maar toch, hij zal zijn werk voor hen volenden. Maar hij zou vreemdeling blijven. Kijk, gemeente, dat zaad van Abraham, het geestelijke zaad van Abraham, dat blijft ook vreemdeling. Ten diepste. Die Kanaanieten gevoelden zich veilig. Zo gevoelt ook de wereld zich in de wereld thuis. Maar het geestelijke zaad van Abraham krijgt een heimwee naar boven. En kan zich in de wereld niet meer thuis voelen. Al trachten zij hun goddelijk beroep uit te oefenen. Abraham was een vreemdeling. En sprak de taal van een vreemdeling. Een taal die de Kanaanieten niet verstonden. Zo spreekt ook het geestelijke zaad van Abraham een taal die de wereld niet verstaat. En omgekeerd, de apostel zegt, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Het kan ook niet, want ze worden geestelijk onderscheiden. De Kanaanietengemeente vormden de meerderheid. En Abraham was maar een kleine minderheid. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zend u als schapen tussen de wolven. Ook in dat opzicht is er nog niets veranderd. Kanaan bleef toch gemeente in haar superioriteit. Machteloos tegenover de kerk. Want ze hebben Abraham als het ware geen vlieg kwaad kunnen doen. Ze hebben hem niet durven aan te raken. Ze hebben inderdaad iets ervan gevoeld dat wie het volk van God aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En ze hebben er iets van ervaren, ook straks als Abraham Lot gaat bevrijden. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen, en dat hopen we de volgende keer te overdenken, nimmer om doen komen in dure tijd of hongersnood. Daarom had Abraham gemeente toch een gerust leven. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En het geheim van de apostel, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat heeft Abraham, ondanks al zijn ongeloof en ondanks al zijn struikelingen, toch van tijd tot tijd mogen ervaren en beleiden. In de vreemdelingschap. Dus je hoeft met Abraham ook echt geen medelijden te hebben. Ja, nog eens wat anders gemeente, het zal er eigenlijk voor ons allemaal op aankomen. Calvijn die zegt in zijn commentaar dat wij geen plaats hebben onder de kinderen Gods, tenzij wij de wereld verzaken en zullen geen erfenis hebben in het koninkrijk der hemelen, tenzij wij vreemdelingen op de aarde zijn. Kunt u het al zeggen? Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En laat uw geboom op reis mij niet ontbreken. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar de zachtmoedigen,
die zullen de aarde beërven.
Gods tijd.
Maar hier zijn en blijven zij vreemdelingen.
En meer moet je niet willen zijn.
Zodra we thuis zijn in de wereld, zijn we bij God vandaan, gemeente.
En als je door genade thuis mag wezen bij de Heere,
dan zeg je ook: weg wereld, weg schatten.
Ben je niet beter, maar zoek je wat anders.
En wil je ook nog wel eens zeggen: ja, dat zouden we veel moeten zeggen.
Kom, ga met ons en doe als wij.
Want, zegt de apostel, die wereld vergaat met al zijn begeerlijkheid. Maar die het woord Gods doet, die blijft in de eeuwigheid. Er staat in Hebreeën 11 vers 9, Abraham heeft in tenten gewoond, in tabernakelen, met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Daarmee was hij vergenoegd geworden. Daarin is hij door genade standvastig gebleven, want staat er in Hebreeën 11 vers 10, hij verwachtte de stad. En vers 16, God had hem een stad bereid.
En daarom ook in vers 16, hij was daarom begeerig naar een beter vaderland, niet teruggekeerd,
gedachtig aan het woord van de psalmdichter. En dat hoop ik dat al degenen die pelgrim geworden zijn ook vanavond willen overdenken. Houd in uw weg het oog op God gericht. En betrouw op hem. En de uitkomst, die zal niet falen. Want de apostel zegt: de hoop beschaamt niet. Maar de liefde Gods in het hart is uitgestort. Uw zaad zal ik dit land geven. U blijft vreemdeling, Abraham. En zo ging Abraham onder het kruis naar huis. Stefanus zegt in Handelingen 7. En hij, dat is de Heere, gaf hem geen erfdeel in het land, ook niet één voetstap. En werd Abraham geoefend in dat geloof, dat aan God genoeg moet hebben en aan de Heere genoeg ook heeft. De Heere mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. En toen de Heere hem ging spreken dat dit het land was dat hij zijn zaad zou geven, was het hart van Abraham, gemeente, toch vervuld van de goedertierenheid Gods. En was hij het ermee eens geworden om zelf vreemdeling te blijven. Wij lezen: toen bouwde hij aldaar een altaar. Er staat letterlijk in het Hebreeuws een slachtplaats. En nu heeft Abraham, gemeente, daar moet hij maar eens op letten, steeds opnieuw in zijn leven is hij weer bij die slachtplaats terechtgekomen. En daar heeft hij de Heere een ola, dat is een dankoffer, gebracht. Hij was het met God eens en van de goedertierenheid Gods vervuld. En midden in dat goddeloze Kanaan heeft God zijn lof horen verkondigen door deze vreemdeling in het land der belofte. Een dankoffer voor de Heere, want hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Ja, de Kanaanieten hebben